De CEO Podcast.
Je maakt niet één beslissing, je maakt heel veel afgewogen beslissingen. Soms gaat het goed, soms gaat het niet goed. Dat accepteren is, anders kan je niet groeien. Een Elon Musk moest ook 4 keer die raket lanceren voordat hij er was.
Een van de grootste valkuilen als bedrijf is te lang vasthouden aan 1 succesnummer. Zeker als je weet dat jouw product of bedrijfstak vroeg of laat ingehaald wordt. En dat is precies de spagaat waar gashandelaren nu in zitten. Nederland wil er vanaf. En ook in Europa zet men met de Green Deal in op nieuwe vormen van energie. En toch gelooft GasUnie-topman Han Venema in een toekomst met en voor gas. Gaat hij op tijd de sprong maken naar een nieuwe brandstof? Daarover sprak ik Han Venema samen met mijn zakenpartner Tanja Nagel met als eerste vraag: wat vindt hij eigenlijk van die nieuwe Europese plannen?
Nou, ik vind het wel een mooi vervolg op wat we gewoon in Nederland als ambities hadden. Hè. Dat is geformuleerd in het Klimaatakkoord. Daar hebben we als GasUnie ook gewoon aan meegewerkt. En eigenlijk past dit er wel gewoon als een mooie paraplu op dat Nederlandse Klimaatakkoord. En ik denk dat het heel goed is voor Europa als we gewoon iets Europees gaan doen en niet alleen als Nederland. Want het klimaatprobleem is geen Nederlands probleem. CO2 heeft geen paspoort, dat houdt niet op bij de grens. Dus ja, dat je dat gewoon in Europees verband doet en dat je ook probeert gewoon elkaar te versterken in plaats van elkaar een vlieg af te vangen, dat vind ik heel goed. Maar het is wel een heel vergaand Green Deal, ook met een hele circulaire economie. Dus,
ja, en hoe haalbaar is het, denkt u?
Misschien gaat het nog wel lukken ook. En stel dat het niet helemaal gaat lukken, we halen gewoon de doelstelling niet in 2050, maar in 2060. Ja, dan zijn we ook gewoon op de goede pad. Maar we moeten die kant wel op. Dat is wel mijn overtuiging.
Maar dat zou dan zou iedereen politiek gezien ook mee moeten gaan.
Ja.
Lijkt me ook nog lastig, hoor.
Ja, dat is ook lastig. Maar ik denk dat het wel helpt als gewoon we dat gewoon in Europees verband doen. Want wat je in die klimaatonderhandelingen over dat klimaatakkoord zie je ook dat de industrie heel erg aarzelt. Omdat die zegt, ja, wij willen dat wel. Maar als we gewoon wij gediscrimineerd worden en dat de Duitse industrie gewoon bevoordeeld wordt door klimaatmaatregelen, ja, daar passen wij wel een beetje voor. Dus ja, je moet dat wel gewoon grootser aanpakken. Gewoon op Europees verband. Nou, en daar staan er ook in die Green Deal wel een aantal. Green Deal staan een aantal aspecten. Zoals gewoon een CO2-belasting bij de grens op producten die wij invoeren van buiten Europa in. Om gewoon onze eigen industrie enigszins te beschermen. Of niet een concurrentienadeel te geven. Ja, dat vind ik wel goed.
Maar u klinkt enthousiast. Maar als ik het toch nog eventjes beperk tot uw werkelijke antwoord, dan zegt u: misschien gaan we het wel halen.
Nee, ja, ik hoop dat we het gaan.
Dat is wel weer iets anders. Want u zei net, ja, en als we het niet halen, dan halen we het misschien later. Maar dan heeft u er toch weinig fiducie in.
Nou, ik heb er wel fiducie in, maar Tanja zei van, is het reëel? En dan denk ik van, ja, het is, als je een plan maakt, is het best reëel dat je het haalt. En als je het niet haalt, ben je een heel eind op weg. Nou, dat is gewoon winst. In plaats van gewoon te blijven zitten en te kijken.
Vorig jaar was u hier ook de gast. En dan kunnen we naar hartelust naar terug verwijzen. Want Tanja was toen de zakenpartner. Dus dat
jij was er ook.
Ik was er volgens mij ook. Dan gaan we het ook een paar keer doen. En ik wil eigenlijk beginnen bij het einde. Want u koos als uw favoriete nummer Under Pressure van Queen en David Bowie. Dat vond u wel toepasselijk, omdat u op verschillende manieren wel te maken heeft met druk en ook zelf een beetje onder druk staat. Bent u het afgelopen jaar verder onder druk komen te staan?
Nee, vind ik niet. Ik vind dat we gewoon hard hebben gewerkt aan een klimaatakkoord. En ik vind dat er, ik kan er altijd wel details over hebben, maar dat we in principe een heel goed klimaatakkoord hebben. Wat ik daar heel goed aan vind, is dat we gewoon een ambitieus klimaatakkoord hebben.
Misschien gaan we dwalen.
Wat ik ook gewoon heel mooi vind, dat in het klimaatakkoord ook onderschreven wordt dat het toekomstige energiesysteem een energiesysteem is waar stroom, elektriciteit, elektronen een rol hebben, maar waar ook moleculen, gassen een rol hebben. Nou, dat vind ik ook gewoon heel goed, want volgens mij is dat de beste garantie op een betaalbaar en een betrouwbaar energiesysteem voor ons als samenleving.
Nou, dat is ook uw uitgangspunt. Nog goed om te horen dat het afgelopen jaar niet veranderd is, want u bent er nog altijd van overtuigd dat gas een belangrijke rol speelt en blijft spelen in die energietransitie, terwijl toch wij als publiek worden warm gemaakt met de tekst: nee, wij gaan van het gas af, we gaan gasloos.
Ik denk, en dat zei je zo net ook gewoon, Thomas, ik denk dat als je het hebt over we gaan van het gas af, dan in Nederland is dat we gaan van het aardgas af. En eigenlijk is het ook nog we gaan van het Groningen gas af. We willen dat Groningen gasveld sluiten, omdat dat heeft geleid tot heel veel aardbevingen. Nog steeds leidt tot aardbevingen. Nou, daar werken wij als GasUnie heel erg hard aan om mogelijk te maken dat die Groningen productie heel snel naar beneden kan. En waarschijnlijk bij een gemiddelde winter, eind 2022, kan die naar nul.
Maar dat is Groningen. Ik las een interview met een van uw bestuursleden in de Volkskrant. Die zei: aardgas dat is op dit moment 45% van ons totale energieverbruik. Ook na 2030 is dat nog altijd 40%.
Ja.
Als je het in die context plaatst, dan is het aandeel Groningen dus heel beperkt.
Groningen is op dit moment nog gewoon groot. Het is dit jaar ongeveer 12 miljard kubieke meter. Waar wij een totale gebruik in Nederland hebben tussen de 35 en de 40 miljard kubieke meter. Dus de Groningen productie als aandeel is nog gewoon ongeveer een derde van het binnenlands verbruik. En dat gaat dus naar nul in 2022, 2023 bij een gemiddelde winter.
Maar u zei de vorige keer volgens mij ook dat we ook nog produceren voor het buitenland. Dat er...
Ja, omdat we in het verleden dat Groningen gasveld hebben gevonden. Dat was van een specifieke kwaliteit, vrij laag calorisch. Dus de energieinhoud is niet heel hoog. Daar hebben wij toen ook gewoon, dat hebben we ook gewoon verkocht toen. Langlopende contracten aan de Duitsers, aan de Belgen, aan de Fransen, et cetera. En die zijn op dit moment dus aan het afbouwen. Dus elk jaar neemt hun vraag naar dat laag calorische Groningen kwaliteit gas. Dat neemt dat af en in 2030 is dat helemaal afgelopen. Maar dan hebben we dus alleen nog gewoon de binnenlandse markt die op die kwaliteit aardgas werkt. En ja, dat zal dan niet meer uit Groningen komen.
Maar mijn vraag over of u verder onder druk bent komen te staan heeft er ook mee te maken dat u natuurlijk ook moet handelen naar de wensen van de politiek.
Ja.
Groningen sluiten, de gaskraan dicht. Daar zijn in de afgelopen jaren verschillende data voor genoemd. En eigenlijk is de overeenkomst dat die datum steeds verder naar voren is geschoven. Dus dat u ook sneller moet gaan nadenken over maatregelen.
Ja, maar eigenlijk, Thomas, doen we dat al gewoon sinds 2010. Want in 2010, rond die tijd, zagen we als gasunie al aankomen dat op een gegeven moment gewoon de Groningen productie naar beneden zou gaan. En toen hebben we het concept van de gasrotonde ontwikkeld. En bij die gasrotonde hebben we dus een aansluiting gemaakt met de Russen. We hebben een aansluiting gemaakt met de Nooren om gewoon gas te kunnen importeren. We hebben een aansluiting gemaakt met de Belgen. En we hebben een aansluiting gemaakt met de rest van de wereld in de vorm van een vloeibaar aardgasterminal in Rotterdam, waarmee we dus van overal ter wereld gewoon gas kunnen
inhalen. Die gasrotonde is geen nieuw fenomeen. Maar toch moet u natuurlijk ook een horizon voor ogen hebben met 2030, 2025, 2022. De deadline komt naar voren. Ja. Ik weet niet hoe het bij u gaat, maar bij de meeste mensen, als die deadline naar voren gaat, moet je harder gaan werken.
Ja, wij zijn ook ontzettend hard aan het werk om dat mogelijk te maken. Dat zijn dus eigenlijk twee dingen. Het eerste is om te zorgen dat we geen Groningen gas meer nodig hebben. Wat we daaraan doen zijn stikstoffabrieken bouwen of stikstoffabrieken uitbreiden. Maar eigenlijk...
Kunt u dat nog even uitleggen? Want ik kwam die fabriek tegen en ik dacht, een stikstoffabriek. Maar dat past op een andere manier
dus
in de discussie.
Eigenlijk in Nederland twee soorten kwaliteit gas. Dat is de hoogcalorische en de laagcalorische. De ene heeft meer energieinhoud dan de andere. Groningen heeft een laagcalorische inhoud. Dus wat wij nu doen om gewoon die Groningen-productie heel snel naar beneden te maken, is eigenlijk stikstof. Moleculen uit de lucht halen. Zit 80% in deze kamer zit 80% van de lucht is stikstof.
Ja, we zijn
dat halen we eruit. En dat separeren we en dat stoppen we een beetje bij Noors gas of gas uit het Midden-Oosten of Russisch gas of gas van onze Noordzee. En dat brengen we dus naar de huishoudelijke klanten en industrieën zoals nu. Nou, door die productie van die stikstof, door eigenlijk de mogelijkheden om extra pseudo-Groningen kwaliteit gas te maken, kunnen wij gewoon heel snel van het Groningen gas af.
Daarnaast, het is toch van een mindere kwaliteit?
Dat is van een lagere energetische kwaliteit. Maar het brandt heel goed. Maar de verbrandingswaarde is dus net iets mooier. Dus als je gewoon, om het verschil te doen, als je daarvan je water kookt in een keteltje, dan moet het normaal 5 minuten koken. En als je dus laagcalorisch hebt of hoogcalorisch, is dat een halve minuut langer. Zo moet je het zien.
Ik begreep ook, want helemaal terug naar gas, naar nul gas ook niet kan, omdat er iets van 4 miljoen huizen zijn die heel slecht te isoleren zijn. Dus terug naar nul is überhaupt niet aan de orde. Is dat wat u zegt?
Nee, het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving heeft ook voorspeld hoeveel gas hebben we nog nodig in 2030. En dat is ongeveer 75% in Nederland van wat we nu verbruiken. Nou, en dat is de tweede uitdaging van GasUnie. Dus de eerste uitdaging is Groningen productie uit het Groningen gasveld overbodig maken. Maar de tweede is om die moleculen zo groen mogelijk te maken. Dus kunnen we een deel van dat aardgas vervangen door groen gas bijvoorbeeld. Of kunnen we een deel van die gasvraag vervangen door waterstof.
Ja, maar u noemt het een uitdaging. Er is toch geen andere optie? Groningen gaat toch dicht?
Nee, Groningen gaat dicht. Nou. Dus Groningen kan dicht in 2022 bij een normale winter.
Want die normale winter, dat is nu de derde of de vierde keer dat u dat noemt. Misschien dat ook in de...
Ja, dat is een gemiddelde winter.
Maar van zoals we die van de vorige eeuw ons herinneren of van deze eeuw?
Nou, wij kijken naar de gemiddelde van de laatste 20, 30 jaar. Oh ja. Maar bijvoorbeeld als er in 2022 een Elfstedentocht zou worden verreden,
dan meer nodig.
Is het heel koud en dan hebben we wat meer gas nodig. En dan moet er misschien nog wat extra gas uit het Groningen gasveld komen.
En u heeft het over... Thomas vroeg ernaar en toen zeiden, ja, we zijn heel druk aan het werk. U heeft ons vorig jaar verteld over de reorganisatie. Hoe is het daarmee een jaar later?
Dat is... Wij hebben afscheid genomen van ruim 200 mensen. Die mensen hadden wij eigenlijk niet meer nodig, doordat wij gewoon ook proberen steeds efficiënter te werken. Naast dat we gewoon ook werken aan die verduurzaamheid. En die zijn in februari van afgelopen jaar, dus bijna een jaar geleden, zijn die vertrokken.
Maar u zei toen ook, we moeten wel op zoek naar andere mensen, verjonging, andere kwaliteiten. Ik kan me voorstellen dat u die in dit proces heel hard nodig heeft.
Die hebben we heel hard nodig. We hebben ook een afdeling, dat noemen we dan GasUnie New Energy. En die heeft zo'n 100 mensen en die is bezig met allerlei nieuwe projecten. Dus die zijn op het gebied van waterstof. Die zijn op het gebied van CO2 afvangen en opslaan onder de Noordzee. We zijn hier in het westen tussen Den Haag en Rotterdam bezig om een warmtetransportleiding te bouwen. We zijn bezig met groen gasfabrieken te ontwikkelen. Dus daar zijn ook heel veel mensen voor nodig. En daar hebben we toch inderdaad nieuwe mensen voor nodig. Ja, die weer andere kennis hebben dan die wij hadden.
Maar uw toenmalige HR-directeur, las ik een interview mee, die noemde die reorganisatie een prachtig project, omdat het zo goed kon worden begeleid van start tot finish. Maar u heeft afscheid genomen van zo ongeveer 240 mensen. Dat is toch niet alleen maar een prachtig project? Of heeft dat voor niemand pijn gedaan?
Nou, wij hebben afscheid genomen van mensen, maar wij hebben dat vrijwillig gedaan. Dus we hebben een regeling gemaakt en mensen konden intekenen.
Oh ja, een goud om andere regeling.
Een vrijwillige vertrekregeling.
Ja, dat was binnen mum van tijd geregeld.
Nou nee, dat, we hebben de mensen de tijd gegeven om erover na te denken. Dus iedereen kon daar wel overwogen een besluit over nemen. En die heeft denk ik anderhalve maand opengestaan en toen was die vol.
We gaan naar de dilemma's. Die zijn gewoon gebleven. Het zijn er drie. U moet kiezen, achteraf kunt u nuanceren. Nederland is te afhankelijk van Russisch gas, of het is een fabel dat Russisch gas moeilijkheden met zich meebrengt?
Het is een fabel dat Russisch gas moeilijk.
Als het voor de energietransitie noodzakelijk is, dan gaan GasUnie en netbeheerder Tennet fuseren, of een fusie tussen GasUnie en Tennet, dat zal er nooit van komen.
De eerste.
Waterstof wordt dé opvolger voor gas, of gas blijft nog heel lang heel belangrijk.
Ja, beide, maar als ik moet kiezen, de eerste.
Ja, dan zal het u niet verbazen, maar dan ga ik toch even door op het dilemma waar u net eventjes 2 seconden te lang stil was. Namelijk die mogelijke fusie tussen GasUnie en Tennet. Waarom denkt u, nou, dat zou in de toekomst mogelijk, want dat haal ik er toch uit als u daarover na moest denken, toch kunnen gebeuren?
Nou, ik zie op dit moment eigenlijk geen aanleiding om gewoon te gaan fuseren. Omdat we beide nauw samenwerken op die thema's die nodig zijn voor de leveringszekerheid in Nederland. En dat gaat gewoon heel goed. Morgen zie ik weer de topvrouw van Tennet. Dus wij werken heel goed samen. Dus er is eigenlijk op dit moment geen probleem waarvoor we nu een oplossing moeten hebben. Dus ik wil helemaal niet nadenken waar het hoofdkantoor moet komen en wie de nieuwe directeur personeelszaken wordt zoals jij dat had.
Maar waarom moment was u dan toch eventjes 5 seconden stil?
Ja, omdat ik het andere extreem vond ik ook gewoon niet aantrekkelijk. En als het op een gegeven moment
gewoon aan de dilemma's.
En als het op een gegeven moment gewoon nodig is dat wij gewoon nog nauwer gaan samenwerken en dat het dan helpt als we een fusie hebben, dan is dat een oplossing voor een probleem wat er dan is. Ik zie het probleem nu niet, maar er is ook gewoon geen principiële reden om het niet te willen.
U heeft morgen dus weer een onderhoud, omdat u nu al intensief samenwerkt. Waaraan precies?
Morgen praten wij over een aantal. Wij zijn beide staatsdeelnemingen, dus morgen praten wij gewoon bij van, nou, waar staan wij als staatsdeelnemingen? Hoe gaan wij gewoon dit jaar verder werken op het gebied van energietransitie? Dat soort zaken. Bijvoorbeeld waar wij ook heel hard aan werken is de North Sea Wind Power Hub. Dat zijn eigenlijk gewoon grote eilanden op de Noordzee die we willen creëren, waar we gewoon windparken op aansluiten en waar we dan of dat afvoeren met elektriciteit of via waterstof. Nou, dat is een lange termijn project. Doen we samen met de Duitsers en met de Denen. Nou, daar praten we ook morgen over.
Mooi.
En u bent, u zei het zelf al, beide 100% eigendom van de staat. Over Tennet wordt wel eens gezegd, wordt het geen tijd voor veel zelfstandiging, want Tennet heeft geld nodig, moet grote investeringen doen om die energietransitie vorm te geven. Zou ik niet hetzelfde kunnen zeggen over de GasUnie?
Dat zou je kunnen zeggen. Ik sta altijd op het standpunt van GasUnie die gaat over de strategie en de aandeelhouder gaat over het bezit van de aandelen. Dus dat is gewoon aan de Nederlandse staat en aan de politiek om dat te beslissen.
Hoeveel geld heeft u nodig om de investeringen die u moet doen ook daadwerkelijk te kunnen doen?
Wij hebben niet zoveel geld nodig. Waar ik het zo net over had, is over waterstof. Wij zouden graag waterstof willen gaan transporteren door Nederland. En dat kunnen we doen met de bestaande gasinfrastructuur. Voor het overgrote deel.
Maar daar was wel een extra investering voor nodig.
Dat was ongeveer 1 à 1,5 miljard.
Ja.
Nou, dat wil ik even afzetten. En dat kunnen wij makkelijk betalen.
Okay.
Dat wil ik even afzetten tegen de investerings van TenneT.
Ondanks die gouden afvloeiregeling toch nog geld over om ook te investeren in...
Die gouden, dat zijn jouw woorden.
Ja,
maar TenneT heeft een investeringsplan van de komende 10 jaar... van ruim 30 miljard euro. Dus TenneT heeft wel een forse investeringsbehoefte.
Ja. En dan zou het kunnen zijn dat niet meer gebeurt onder de hoede van de staat.
Ja, maar we hebben als Nederland in het verleden gezegd dat de netten in publieke handen moeten blijven. Nou, dat geldt dus voor de Enexis en Stedin en Liander. En dat geldt dus ook voor GasUnie en TenneT. Maar Thomas, het buitenland, in Duitsland, heeft men besloten dat het wel geprivatiseerd kan worden. Nou, dat is ook geen bananenrepubliek. Dus daar zijn ook andere opties mogelijk. Maar dat is besloten door de Nederlandse politiek. Dus als je daar een antwoord wilt hebben, zou ik vragen of morgen minister Hoekstra hier komt.
Nou, als u hem tegenkomt, hij is altijd welkom. Kijken of het ook in zijn agenda past. U heeft over waterstof gezegd. En Nederland kan een toonaangevend waterstofland worden.
Absoluut.
Moeten we ook wel zeggen, er zijn verschillende soorten waterstof. Van blauw tot grijs tot groen. In verschillende gradaties van duurzaamheid. Maar waarom is die uitgangspositie van Nederland zo goed?
Positie van Nederland is ontzettend goed, omdat we aan de kust leven. Dus uiteindelijk wil je heel graag waterstof, groene waterstof maken, en die maak je van duurzame stroom. En omdat we aan de kust leven met de Noordzee, gewoon voor de kust, kun je daar dus heel veel windparken bouwen, waarbij je die stroom omzet in groene waterstof. Dus dat is het eerste. Dus we hebben heel veel potentieel voor groene stroom en daarmee voor groene waterstof. Het tweede, we verbruiken heel veel energie in Nederland. We zijn een relatief klein land met veel bevolking. Maar we hebben ook een aantal industriële clusters die allemaal aan de kust liggen op 1A. Hè? Dus Eemshaven, Amsterdam, Rotterdam en Terneuzen. Dus je hoeft het dan ook niet heel ver te transporteren. Dus dat is de tweede reden. En de derde reden, en dat is de laatste reden, is we hebben een infrastructuur die we kunnen gaan hergebruiken. Dus we hoeven niet een hele dure nieuwe infrastructuur te bouwen waar we vele miljarden aan uitgeven, maar we kunnen de bestaande gasinfrastructuur de komende 10 jaar ombouwen tot ook een waterstofinfrastructuur. Dus we hebben het eigenlijk al betaald met z'n allen.
Hoe komt het dan dat er toch nog mensen zijn die zeggen dat die business case van waterstof een ingewikkelde is?
Nou, omdat je nog moet gaan opschalen. Dus je hebt nu fabrieken waarmee je waterstof kunt maken en die hebben nu een omvang van 1-10 megawatt. En om dit op hele grote schaal te doen, moet je die verhonderdvoudigen of verduizendvoudigen. Dus dat zijn hele dure fabrieken. Daar moet nog heel veel innovatie worden gedaan hoe je dat gewoon goedkoper kan doen. Nou,
dus dat is een technologische Achilleshiel op dit moment?
Het is een technologische Achilleshiel. En het heeft ook te maken dat je gewoon daarvoor heel veel groene stroom moet hebben. Dus we zullen daar veel meer windparken voor moeten hebben. En zonneparken, et cetera. En ook die zijn er nog niet.
Maar als je afhankelijk bent van uitvindingen waarvan je nog niet weet wanneer ze plaats gaan vinden, is ook best ingewikkeld, toch?
Nou, dat lag dan zeg maar. Maar zo gaat het wereld. Toen ik een klein jongetje was, toen fietste ik naar de middelbare school. En toen herinner ik mij dat de eerste windmolens werden geplaatst bij die boerderijen. Dat waren windmolens van 25 kilowatt, 50 kilowatt. Nou, en nu hebben we er een neergezet. En die is volgens mij op de Maasvlakte. En die is 13 of 14 megawatt. Dus dat is een factor 600 hoger. Ja, zo gaat het op een gegeven moment. Ik was op vakantie en volgde nog wel een beetje het nieuws. En nou was er een Australisch bedrijf, een Australisch hoogleraar, die had een nieuwe katalysator ontdekt. De katalysator is een heel belangrijk onderdeel van zo'n elektrolyseapparaat. Wat niet meer met platina werkt, wat een ontzettend dure grondstof is, maar met nikkel en met ijzer. Ja, dat is natuurlijk, dat soort dingen moeten we hebben. Dus
maar
er moet nog veel gebeuren.
Precies, er moet nog veel gebeuren. En je weet niet precies wanneer het gaat gebeuren. Ja. Maar u moet nu al voor een deel besluiten waar u wel in gaat investeren en waarin niet.
Ja. Dus wij proberen dus nu, zeg maar gewoon. Nou, we hebben het afgelopen jaar geprobeerd gezorgd dat we kunnen bewijzen dat we waterstof ook door onze gasinfrastructuur kunnen doen. We hebben vorig jaar zomer de eerste elektrolysefabriekje gebouwd. Dat was nog een kleine fabriek gebouwd. We zijn nu bezig om met Noorion een grotere fabriek te bouwen. We zijn ook bezig met Engie om een nog grotere fabriek te bouwen. En zo probeer je gewoon continu weer nieuwe dingen te bedenken. Daar is af en toe nog wat subsidie voor nodig. Dan moeten we zelf wat geld in investeren. Om eigenlijk gewoon daar weer van te leren en de volgende stappen weer bereikbaar te maken.
Want waterstof is nu nog alleen maar verlieslatend te produceren, begreep ik. Hè? Of is
nee, er wordt al wel waterstof geproduceerd, maar dat wordt op dit moment, dat heet dan de grijze waterstof, van methaan geproduceerd. En eigenlijk wat je dan doet, is dat gaat aardgas in. En de C gaat gewoon de lucht in. Hè, dat is de CO2. En de waterstof die haal je van dat methaanmolecuul af.
Toch nog even naar de dag van vandaag en wat er op dit moment speelt. Onder andere Nord Stream 1, Nord Stream 2, daar is veel over te doen geweest. Er was ook een Nederlands bedrijf bij betrokken, Allseas. De CEO was hier vorige week te gast. Die moest hals over kop zijn gereedschap pakken en het project beëindigen, omdat er Amerikaanse sancties waren voor bedrijven die zich daar mee bezig hielden, die aan dat project verbonden waren. U deed niet mee, u was wel betrokken bij Nord Stream 1?
Ja, wij waren wel betrokken bij de eerste Nord Stream leiding. Wij zijn geen onderdeel van het Nord Stream 2 consortium.
Omdat u niet gevraagd bent of omdat u dacht, dit is een mijnenveld, daar moet ik niet intreden?
Ik denk beide.
Dus u bent wel gevraagd, maar u heeft de afweging gemaakt om het niet te doen?
Wij zijn niet gevraagd en we dachten ook al van, nou, ik weet niet of dat in deze tijd verstandig is. Ja.
En dat zijn dus beslissingen die u zelf neemt? Daar is geen politiek bij betrokken?
Wij overleggen vrij intensief ook met de politiek, ja. Met ons aandeelhouder, dat is het ministerie van Financiën.
Maar ik vraag het ook omdat wij het eerder hebben gehad, vorig jaar op deze plek, over de vraag of het leveren van gas nu een commerciële aangelegenheid is, of toch vooral een politieke. Wat zou uw antwoord zijn?
Ik denk dat het vooral een commerciële is, maar het heeft ook gewoon behoorlijke politieke dimensies.
Dus
maar,
dat beperkt...
De Russen willen gewoon gas verkopen omdat ze gewoon de valuta nodig hebben voor hun binnenlandse economie.
Ja, dat is begrijpelijk. Maar, dus dan
maar er zitten ook politieke elementen in. Nou, dat hoeven we volgens mij niet uit te leggen nadat we de krant hebben gelezen.
Nee, dat hoeven we ook zeker niet uit te leggen. Maar we moeten natuurlijk ook wel kunnen uitleggen waarom de gasprijs is zoals die is. U zei net, die afhankelijkheid van Russisch gas, dat is voor een deel een fabeltje. Want...
In Nederland hebben we, wat ik zo net zei met die gasrotonden, hebben we ons eigenlijk heel onafhankelijk gemaakt van verschillende leveranciers. Behalve dan voor onszelf, maar dat bouwen we nu af, de Groninger productie. Maar we kunnen dus Noors gas importeren, we kunnen Russisch gas importeren, we kunnen gewoon het vanuit Engeland halen, maar we kunnen het ook vanuit de rest van de wereld halen. We kunnen ook Amerikaans gas, zeg maar, via onze Rotterdamse LNG-terminal binnenhalen.
Dat wil Amerika zelf graag, hè?
Ja, dat wil Amerika zelf graag. Nou, prima. We zijn ook nog in Duitsland bezig om ook een nieuwe LNG-fabriek in Duitsland te bouwen. LNG-opslag in Duitsland te bouwen. Ook omdat Duitsland graag gewoon meer onafhankelijkheid wil hebben. Meer keuzemogelijkheid wil hebben. Dus zo maak je eigenlijk zelf vrij onafhankelijk van Russisch gas of van Noors gas.
Ja, maar hoe denkt u dan dat de verhouding zal uitpakken?
Nou, de voorspelling is dat over een jaar of 10 dat er ongeveer 40% van de gasvolumes, de aardgasvolumes in Europa uit Rusland afkomstig zullen zijn.
Nou, dan kunt u wel zeggen dat je daar dus niet zo heel erg afhankelijk van bent. Maar 40%, dat is nog een zeer aanzienlijk deel.
Dat is een zeer aanzienlijk deel. En daar zal het dus het oosten van Europa zal daar wat afhankelijker van zijn dan het westen van Europa. Dat ligt dichterbij. Maar er is al een hele schala aan LNG-faciliteiten. En daarmee kun je dus gewoon in ieder geval tijdelijk... die kun je volstappen en dan kun je gewoon gas importeren van de rest van de wereld. En we hebben ook in Europa heel veel gasbergingen. In Nederland hebben we ook bergingen die 15, 20 miljard kubieke meter gas kunnen hebben. En ook daar kun je dus gewoon tijdelijk onafhankelijk maken van Russisch gas.
Ik heb nog één vraag voor u. Niet meer wat uw favoriete nummer is, want dat hebben we dus gehoord. Wel wat de belangrijkste beslissing was in uw carrière. Dat mag iets zakelijk zijn of privé, iets wat een kantelpunt betekende.
Nou, ik heb informatica gestudeerd. En toen ik klaar was, toen was die markt heel hot en je kon overal aan het werk. En toen dacht ik, ja, maar ga ik nou de hele leeftijd, hè?
Ja, je was al mentaal met pensioen voordat u begonnen was.
Nou ja, daarom keek ik ook even naar Tanja. Toen dacht ik, ja, ik weet niet of ik dat nou zo leuk vond. Misschien was dit dan mijn jeugdzonde, die informatica studie. En bij mijn eerste baan kwam ik op een gegeven moment gewoon ook in contact met de energiesector en de complexiteit daarvan. En dat vond ik zo leuk dat toen ben ik gewoon daarna bij Eneco gaan werken in de energiesector. En die markt die liberaliseerde, het had politieke dimensies. Hè, want dat was in de tijd van de splitsing, 1999 heb ik het over. Het heeft geopolitieke dimensies, het is heel complex. Maar wat ik ook gewoon heel plezier aan vind, is dat het maatschappelijk heel relevant is. Dus dat je ook iets kunt doen wat goed is voor de samenleving, dat drijft mij ook enorm. Dus de beslissing die ik gewoon in mijn eerste baan heb genomen om te kiezen voor de energiesector, nadat ik gewoon informatica heb gestudeerd en ook de kans heb gehad om dat te doen, daar ben ik wel heel blij mee.
En toch nog even naar die eerste beslissing, namelijk u ging informatica wel degelijk studeren, ook met het oog op, dan heb ik makkelijk een baan en dan kan ik goed geld verdienen? Of wat was dan daar de drijfveer achter?
Nou, het was de opkomst van computers. Dat vond ik fascinerend. En ik ben van huis uit redelijk goed in wiskunde. Dus dan was wiskunde of informatica was wel een voor de hand liggende de keuze. En daar heb ik denk ik ook niet al te lang over nagedacht. Ik denk, ik ga gewoon studeren en dat lijkt me leuk. En ik vond het ook een hele leuke studie. Ik heb tijdens mijn de kerstvakantie nog een boek over priemgetallen gelezen. Nou, dat zal niet iedereen hebben gedaan tijdens de kerstvakantie. Dus dat was een beetje...
Nou, we steken allebei onze hand op. Ik ook niet. Nee. Kom volgend jaar gerust terug. Dan zorg ik dat Tanja er ook weer is.
Zellig.
Graag. Dankjewel. Graag.
Topman van Gansie.